Vrienden, broeders en zusters, het is een voorrecht om vanmorgen hier in Overberg in jullie midden te mogen zijn. Ik wil de groeten overbrengen namens het Haardkrijbestuur en ook jullie hartelijk bedanken voor de collecten die ook verschillende keren per jaar worden gehouden. Of althans, er worden giften overgemaakt vanuit de gemeente en we waarderen daarin ook jullie betrokkenheid. Ook met het werk wat we mogen doen in Nederland. Dankjewel ook Matthijs voor het gebed. Laten we daarom blijven bidden dat de Heer ons land nog één keer zal bezoeken op een machtige wijze. En dat we een door God gewerkte opwekking mogen meemaken. En de Heer werkt. Gisteravond, was te laat geworden vannacht. Ik lag 1:30 op bed, maar gisteravond ben jij daar Goes geweest. En daar gesproken over Lucifer. En het is ook heel mooi om te zien hoe je broer Corné daar weer mag dienen ook met het evangelie. En hoe de Heer toch doorgaat, ook onder jongeren. Ik zie hier ook veel gezichten van de Bijbelschool, van je broeders en zusters die daar ook op gezeten hebben. En het is heerlijk om te zien hoe God aan het werk is. He, dat ja, als het ware een wolkje als eens mans hand mogen zien. He, en laten we bidden dat de Heer ook het evangelisatiewerk en ook het gebed verder zal zegenen. Goed, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Ik ga vanmorgen met jullie nadenken, ook in het teken van het avondmaal, over de tweevoudige boodschap van het kruis. En we gaan twee gedeelten lezen. We gaan eerst in Timotheus lezen. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. Ik wil daar een korte inleiding over geven, naar aanleiding van iets wat ik van de week heb meegemaakt. En dan gaan we naar de tweede Korinthebrief. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. En dat gaat over de grote nood van deze eindtijd. En waar we allemaal, denk ik, op de een of andere manier ook voor moeten waken. Het is zo makkelijk om meegezogen te worden met de tijdgeest. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, of een andere vertaling zegt hun ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn, een gedaante van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Dit is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is 2 Korinthe 5. Straks zal ik er wat over vertellen, maar we gaan verder in 2 Korinthe 5 en vers 14 tot 21. Het gaat over de bediening van de verzoening en het is echt mijn gebed geweest vanmorgen, dat we opnieuw weer met verwondering iets mogen zien vanmorgen van het kruis. In de prediking, maar ook in het avondmaal. We hebben gezongen over een wondere bekoring dat het kruis ons wil bieden. Dat er weer verwondering mag zijn in ons hart over het kruis en over de verzoening. 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Opdat met het doel dat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oud is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtreding niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan ambassadeurs, gezanten, namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen willen we dus met elkaar nadenken. Corine heeft het vers al gelezen uit 2 Korinthe 5 vers 15. Namelijk de tweevoudige boodschap van het kruis. Broeders en zusters, de afgelopen week, dinsdagavond, was ik uitgenodigd in Eindhoven bij de Ichte Studentenvereniging. En ze hadden me gevraagd om daar te spreken over goedkope genade. En ze hadden allerlei dingen van, zou je Micha willen behandelen en Bonhoeffer willen behandelen, dit erbij en dat erbij. Dus op een gegeven ogenblik was het een hele lijst die erin verwerkt moest worden. Maar goedkope genade is denk ik de grote nood van deze tijd. En ik heb ook de studenten aangegeven, in een bepaald opzicht hebben jullie mij gevraagd om als een profeet een boodschap van oordeel te brengen. Bonhoeffer die leefde in de tijd rond de Tweede Wereldoorlog. En hij probeerde de goedkope genade van de Duitse christenen onder de aandacht te brengen. Duitse soldaten die op een koppelriem hadden staan, God niet ons. En ondertussen, ja, als het ware het slagveld opgingen om mensen te doden en miljoenen mensen te vergassen in de gaskamer. En Bonhoeffer was een profeet die uiteindelijk opgehangen is omdat hij een boodschap bracht die de Duitse christenen en Hitler in bijzonder niet zinden. Want wat zei hij? Hij zegt goedkope genade, die wordt vandaag de dag misbruikt, genade als een grabbelton. Een onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk waar vertroosting wordt verkondigd, waar genade wordt verkondigd. De liefde van de Heer Jezus wordt aangeboden. En de christenen die zeggen, oh bijzonder, geweldig. Dank u wel, Heere God, dat u dat voor ons gedaan hebt. Maar, zegt Bonhoeffer, als er dan vervolgens iets van ons gevraagd wordt, als God van ons een offer vraagt, als God van ons algehele overgave vraagt, dan houden we de deur gesloten en dan zeggen we, ja, maar ik ben niet thuis. Daar heb ik geen behoefte aan. Of die prijs vind ik te groot. Hij zegt, dat is genade zonder bekering. Dat is genade zonder verootmoediging. Dat is troost verkondigen zonder dat het iets van ons vraagt. Dat is goedkope genade. Nou, en ik heb van dinsdagavond die boodschap daar zo gebracht. En na de pauze toen zeg ik, laten we nou eens met elkaar doorpraten. Het waren jongelui, allemaal kerkelijke jongelui. En ze doen bijbelstudies op de studentenvereniging. En ze zijn allemaal keurig netjes betrokken bij die christelijke studentenvereniging. En ik zeg, laten we nou eens doorpraten. Wat is nou goedkope genade in het studentenleven? En de hoofdjes gingen allemaal omlaag. En er werd niks gezegd. 30 seconden, doodse stilte. Ik zeg, nou zal ik het eens concreet maken. Oké, je hebt een feestje. Je gaat met elkaar naar een verjaardag toe. En je zit tot in de late uurtjes bij elkaar. En op een gegeven moment ben je ladder zat en ga je naar huis. En je bent een christen. Is dat goedkope genade? Doodse stilte, niemand zei dat. Ik zeg, laat ik het nog concreter maken. In het studentenleven, heel veel jonge lui hebben een hele oppervlakkige seksuele moraal. Je komt met elkaar in bed terecht. En ja, nou ja, vooruit. Het zou toch eigenlijk wel anders horen. Is dat goedkope genade? Het was stil en toen ineens was er een jongen. Hij zegt, ja, wat moet ik nu zeggen? Want als ik hierop inga, dan veroordeel ik een groot gedeelte van de studenten die hier zit. En toen hebben we met elkaar doorgesproken. Hoe makkelijk kunnen wij niet in genade roemen en toch ons eigen leventje leven? Hoe makkelijk kunnen wij vertroosting, als het ware, aannemen terwijl het ons niet mag kosten? Dat is goedkope genade. En dat is wat Paulus zegt in de laatste dagen. Dat mensen meer liefhebbers zijn van zingenot, van de begeerte van deze wereld, dan liefhebbers van God. Hij zegt, daar is wel een schijn van godsvrucht. Dus de buitenkant is er wel. Maar de innerlijke kracht om een getuige te zijn op je werkplek. De innerlijke kracht om een zaterdag op te offeren en te gaan evangeliseren in Utrecht. De innerlijke kracht om je leven te geven aan een gemeente. Omdat dat Gods bedoeling is. Dat we ons invoegen in een plaatselijke gemeente. Die wordt gemist. De innerlijke kracht om het leven van Jezus te leven. En dat kwam Paulus nou ook tegen bij de gemeente van Korinthe. De gemeente van Korinthe, dat is een gemeente geweest, die plaatselijke gemeente. Een heidense stad, je zou kunnen zeggen het Amsterdam van Griekenland. Je had daar de godin Afrodite die daar werd gediend. Er waren 1000 gratis tempelprostituees die zichzelf aanboden. En van heinde en ver kwamen mensen daar naartoe, naar die heidense stad Korinthe, om daar die tempel te bezoeken en de seksuele pleziertjes te genieten. En dan komt Paulus daar, met knikkende knieën, hè, waar geschreven wordt dat die boodschap die hij bracht voor de Joden een ergernis was en voor de Grieken een dwaasheid. Dus hij bracht daar een boodschap die als het ware radicaal tegen de cultuur inging. Een dwaze boodschap. Het wekte ergernis bij de mensen, maar hij wist dat hij gezonden was en geroepen was. En hij gaat daar de eenvoudige boodschap van het kruis verkondigen. En dan komen mensen tot bekering en tot geloof. En daar komt dan een gemeente. En die gemeente die wordt omschreven in 1 Korinthe 1 als een heilige gemeente. Aan de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats. Dus dat vind ik heel mooi. Wij komen hier vanmorgen samen als geheiligde, als een heilige gemeente. En als het goed is, behoren we daarbij. Er was een dominee die zei wel eens, die hebben ze een keer gezegd, wie behoren tot de gemeente? Alleen zij die door een waar geloof Christus ingelijfd zijn. En de rest zijn allemaal huichelaars. Nou, die week daarop ging de telefoon, nou, stond rood gloeiend. Want ja, maar ik hoor toch ook bij de gemeente? Nee, Paulus die spreekt de gemeente aan als een heilige gemeente. Als apart gezet. Hij zegt in vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Er is dus een eertijds. Eerst een leven in de wereld, maar dan een leven geheel voor hem. Nou, Paulus die gaat de boodschap daar brengen. Er komt daar een gemeente. En zo'n gemeente die gaat zich ontwikkelen. En dan ja, komt dat pastorale hart naar boven. Dat Paulus ook proeft in de geest. Van wat gebeurt daar nou? Is daar groei? En wat blijkt nou? Hij brengt daar een boodschap. Maar het blijkt dat de gemeente niet groeit zoals het zou behoren moeten groeien. Dat kun je in heel de eerste Korinthebrief kan je dat lezen. Vooruit zondagavond heb ik daarover gepreekt. In Veenendaal bij de Maranatha samenkomst. Maar dat daar staat, ik ben tot u gekomen, niet als tot geestelijke christenen, maar als tot vleeselijke christenen. Als tot jonge kinderen in Christus. Als tot jonge kinderen in Christus. Dus Paulus die gaat in de aarde liefde ervan uit dat ze tot geloof gekomen zijn. Alleen, hun vlees staat nog zo centraal. Hun eigen ik is nog niet geheel overgegeven. En waaruit blijkt dat nou? Dat wordt praktisch zichtbaar in hele kleine dingen in ons leven. Paulus die zegt dan bijvoorbeeld, hè, als het gaat over die gemeente van Korinthe, dan zegt hij, ja maar, hoe is het nou met jullie tong? Heiligmaking omvat ook de manier hoe we onze tong gebruiken. En Paulus die zegt, het feit dat jullie nog zitten te bekvechten met elkaar, ik ben van Paulus. Ik ben van Apollos. Ik ben van Cephas, van Petrus. En dat ging tegen elkaar op. Hij zegt, daaruit blijkt dat jullie nog vleeselijk zijn. Daaruit blijkt dat jullie nog helemaal niet hebben begrepen dat het er niet meer om gaat van welke groep of club we zijn. Nee, wie is het die uiteindelijk de groei geeft? Het is God. Het gaat toch om God en het gaat toch om de Heer Jezus dat die centraal staat? En wij kennen toch allemaal ten dele en we profiteren ten dele. Maar samen met alle heiligen begrijpen we toch die veelvuldige wijsheid en kennis van de Heer Jezus. En nou zou ik het even heel praktisch maken. Hij zegt als het ware, als er nou geen spijker door je tong is gegaan, ja, dan ben je nog vleeselijk. Laat ik het even toepassen vanmorgen. Is daar al een spijker door onze tong gegaan? Is onze tong gekruisigd? Hoe gaan wij als man en vrouw met elkaar om? Als we het niet eens zijn met elkaar. Hoe reageren we als ouders naar de kinderen? Hoe reageren we naar collega's op ons werk? Hoe zitten we op een verjaardag? Roddelen we dan over anderen? Of dienen we de zaak van de Heer? Dus heiligmaking en groei, dat omvat de hele mens. Ook onze tong. Nou, en nog een probleem in de gemeente van Korinthe was, en ik ga daar vanmorgen niet te lang over uitweiden, maar ja, dat is toch ook dat wat in deze tijd toch ook een groot, hardnekkig probleem is in de gemeente van de Heer Jezus zelfs. Hè? Hoererij, er was incest in de gemeente, zegt hij in 1 Korinthe 5. En nou staat er in 1 Korinthe 5 vers 9 geschreven. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. En er staat letterlijk in het Grieks met hen die zich inlaten met porneia. Nou, die brief die is verloren gegaan. Paulus die gaat dus die gemeente opvoeden. Hij gaat ze onderwijzen door brieven te schrijven. 3 brieven, 2 zijn er overgebleven. Maar dat seksuele onreine van die cultuur om hen heen. Dat was ook nog steeds in de gemeente aanwezig. Althans, die hele cultuur die had toch nog invloed op die gemeente. En dan gaat Paulus, die gaat onderwijs geven en die gaat brieven schrijven, omdat hij verlangt dat dat verandert. Nog één ding en dan gaan we naar 2 Korinthe 5 toe. Paulus die zegt op een gegeven moment ook, als een probleem in de gemeente, dat de liefde daar ontbreekt. Het was een charismatische gemeente. Hè, met de gaven. Hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 7, hij zegt, het ontbreekt u aan geen enkele genadegaaf. Aan geen enkele charismata. Maar hij zegt in 1 Korinthe 13, je kan al die gaven hebben, maar de liefde niet hebben, dan zijn we niets. Dat is wat. Hoe is het met onze liefde voor de Heer Jezus? Ik heb vanmorgen echt gebeden dat de boodschap van vanmorgen, maar ook het avondmaal, iets meer zou zijn dan het gewone, het standaard. Dat we het niet doen uit gewoonte of bijgelovigheid. Wanneer zijn we voor het laatst onder de indruk geraakt van de liefde van de Heer Jezus voor ons? Wanneer werd de snaar van je ziel geraakt dat je met hooglied iets van dat geheim mocht zeggen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste, zulkeen is mijn vriend. Is dat niet de grote nood, dat we zo snel ook in het geestelijke leven, in het christenleven, tot een automatische piloot kunnen overgaan? Uit gewoonte de dingen doen. Dat de snaren van onze hart niet meer worden geraakt en dat we er koud en ongevoelig over blijven. O, mag de Heer vanmorgen met de Heilige Geest in ons midden komen en in ons midden neerdalen. En dat we met elkaar hem zullen zien. En het kruisen, het wonder van zijn liefde. Ja, dat is wat Johannes zegt van de gemeente van Efeze. Bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Je eerste liefde verlaten. En dan zegt de Heer, bekeert u. Want zo niet, dan neem ik de kandelaar weg. Wat betekent dat, de kandelaar? Dat is de bijbelgetrouwe gemeente. Dat is de kandelaar is de gemeente. Dan ben je geen bijbelgetrouwe gemeente meer. Als wij niet zoals hier, als we hier samenkomen, vanuit de liefde tot de Heer Jezus de dingen doen, dan zijn we geen bijbelgetrouwe gemeente. Mag de Heer vanmorgen het wonder van het kruis weer voor ons openmaken. Want Paulus die gaat dus die gemeente onderricht.
En dan zegt hij in 2 Korinthe 4 vers 4, 2 Korinthe 2 vers 4, 2 Korinthe 2 vers 4, want in veel verdrukking en benauwdheid van hart heb ik u geschreven, onder veel tranen. Niet opdat u bedroefd zou worden, maar opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Dat is een pastor, hè? Dat is een herder. Daar zijn tranen. Daar is benauwdheid van hart. En daarom wordt hij ook geroepen om naar die gemeente de volle raad van God te verkondigen. De schrik des Heren. Het eeuwige oordeel wat komt. De rekenschap die we moeten afleggen. En tegelijkertijd zegt hij, de liefde van de Heer Jezus die dringt mij om u op te wekken. Om u met God te laten verzoenen. En dan gaat Paulus, die gaat tegen die gemeente van Korinthe, ook in het vijfde hoofdstuk, opnieuw weer de basics van het evangelie uitleggen. De bediening van de verzoening. Paulus die gaat opnieuw, ja, als het ware, de gemeente meenemen. Wat is nou het hart van het evangelie? Om die gemeente uit, als het ware, die vleeselijke gezindheid weg te nemen, zodat zij geheel en al geestvervuld voor God zouden leven. En dan gaat hij zeggen, en hij, de Heer Jezus, is voor allen gestorven. Hij komt met de boodschap van het kruis. En ik denk dat wij in een tijd leven waar maakbaarheid, wij willen allemaal het liefst een 10-stappenplan tot een betere stille tijd. En een 10-stappenplan om een betere getuige te zijn. En zo, we willen graag het praktisch en concreet krijgen. Maar Paulus die zegt, ik wens niets anders te verkondigen dan Jezus Christus en het kruis. Want als die boodschap verkondigd wordt en als door de Heilige Geest dat opengemaakt wordt, ja, dan gaan we met de emmersgangers zeggen, was ons hart niet brandende in ons? Zeg, ja heren, dat is het. Heren, daar willen wij voor leven. Daar wil ik u voor danken. En dan zegt hij, en hij is voor allen gestorven. Wat een boodschap vanmorgen. Ook voor de twijfelaars nog in ons midden. Die zeggen, ja, maar is het nou werkelijk voor mij? Luther, die worstelde ook met die vraag, hoe vind ik, hoe krijg ik een genade God? Vanmorgen in de bidstond werd het ook door een broeder gezegd. Dat woord gerechtigheid, dat vond hij een verschrikkelijk woord. Hij dacht dan aan Gods rechtvaardigheid en dan krompt hij in één en dan begon hij zichzelf te kastijden. Want als hij nadacht over de rechtvaardigheid van God en hij zag zijn eigen zonde, nou ja, dan was hij nergens. Totdat de Heere voor hem openmaakte dat het in de gerechtigheid die hier genoemd wordt en in de Bijbel genoemd in de Romeinenbrief om de vreemde gerechtigheid gaat die God ons toerekent. Ons gratis schenkt. Voor de kinderen zou je dat vanmorgen heel duidelijk kunnen maken door dat witte kleed wat hier over het avondmaalstel ligt. Ik heb een blauw pak aan. En als al dat blauw, als al dat nou zwart zijn en het zou mijn zonde symboliseren. Stel dat mijn kleren vuil zullen zijn. Dan is dat wat de Heilige Geest ons laat zien als de Heere gaat werken in ons leven. Dat we een boos hartje hebben. Gisteravond heb ik dat gedeelte genoemd uit Jozua, of uit Zacharia 3 over Jozua, de hoge priester. Die staat er voor de engel van de Heere. En de Satan die staat aan zijn rechterhand. En de Satan zegt, kijk eens Jozua naar je vuile kleren. Nou, Jozua is misschien geschrokken of die heeft misschien met schaamte zijn aangezicht naar de aarde gehouden. Want hij moest het belijden, ik ben een zondaar. Kijk, dat is wat de duivel doet. Maar als de Heilige Geest gaat werken, laat hij ook zien dat we zondaar zijn. Maar als er hier nou staat en hij is voor allen gestorven, dan laat de Heer ons zien, kinderen, dat op Golgotha, en ik leg het maar even heel kinderlijk uit, maar daar is als het ware, daar heeft de Heer Jezus gezorgd voor een wit kleed. Hij heeft daar voor de zonde van de wereld betaald. Hij heeft, wat staat hier, hij is voor ons tot zonde gemaakt. Je zou het zo kunnen zeggen. Alle bagger van de zonde, alle vuilheid van zonde van deze wereld, die zijn op de Heer Jezus gelegd. En hij heeft nooit gezondigd. Hij is altijd volmaakt geweest en heeft volmaakt geleefd. En als wij het vertrouwen stellen op het verlossingswerk van de Heer Jezus, dan legt de Heer als het ware een wit kleed over ons heen. En dat is wat we ook belijden. Als we belijden en hij is ook voor mij gestorven. Dat betekent plaatsvervangend. Is hij voor mij aan het kruis gegaan. Terwijl ik dat verdiend had, heeft hij daar voor mij gehangen. En we kennen allemaal de beweging kinderen. Misschien heb je thuis al in de kinderbijbel gelezen. Maar hoe daar ook iemand een berg op ging, al in het Oude Testament. Hè? Abraham en Isaac. Dat moet wat geweest zijn. Hè? Isaac 17 jaar oud, 16, 17 jaar oud. En we zien ze daar samen de berg op gaan, Abraham en Isaac. En Isaac heeft een bos hout op zijn rug. En hij zegt tegen zijn vader, papa, we gaan offeren, maar waar is het lammetje? En dan zegt Abraham, mijn kind, God zal zelf een lam ten brandoffer voorzien. Nou ja, ze lopen verder en op een gegeven ogenblik, hoe dat dan gegaan is, weten we niet. Maar op een gegeven ogenblik, dan ligt daar Isaac op het altaar als een offerlam. Als kind vond ik dat altijd heel erg. En er staat er zo'n plaatje dat Abraham dan met zo'n heel scherp mes in de lucht staat om zijn kind te offeren. Dat vond ik als kind vond ik dat heel aangrijpend. Maar dan ineens, dan klinkt daar uit de hemel een goddelijk halt. Een stopteken. Abraham, doe uw zoon geen kwaad. En wat een wonder dat de Heer dan ineens daar in die struiken voor een lammetje, voor een ram zorgt. En dat wordt dan plaatsvervangend. In plaats van Isaac wordt dat opgeofferd. Maar nou gaan we een paar duizend jaar later, gaan we kijken met elkaar naar Golgotha, waar hij voor allen gestorven is. Daar zien we ook een vader en een zoon de berg op gaan, Golgotha. En daar zien we dat de Romeinen en de Joden hem gekruisigd hebben. En dat toen hij daar hing aan het kruis, genageld, gebonden, we weten niet precies hoe het gegaan is, maar toen hij daar hing, toen ging de hemel dicht. En het werd donker, 3 uur. Vanwege jouw zonde. Jongeren. Tiener. Kind. Vanwege jouw zonde. Vanwege mijn zonde. Werd de hemel gesloten. En de Heer Jezus riep daaruit in Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want al de zonden van de wereld werden op hem gelegd. Wat aangrijpend is dat geweest. Toen klonk er niet vanuit de hemel een goddelijk stopteken. Toen klonk er niet, doe uw zoon geen kwaad. Maar wat hier staat in de 2e Korinthebrief, hè? Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Tot zondebok gemaakt. De Heer Jezus heeft dat plaatsvervangend voor ons geleden. Hij is daar gestorven vanwege onze zon. En toen klonk daar, het is volbracht. En toen ging het voorhangsel open van boven naar beneden. Wij hoeven niet meer op te klimmen van beneden naar boven. Dat is niet meer mogelijk. Misschien is er nog iemand die zegt, ja, ik probeer nog steeds wat heiliger te leven. Ik probeer steeds nog wat vromer te zijn en meer zondekennis te hebben. Stop er toch mee. Want wij kunnen niet meer van beneden naar boven God bewegen. God is bewogen met ons geweest. Hè? En daarom staat er ook, dat Paulus zegt, hè, dat wij bewegen nu tot het geloof. Hij is zo gedreven vanwege bewogenheid voor verloren zielen. U hoeft niets meer te doen. Dan enkel dank u wel te zeggen voor wat God gedaan heeft op Golgotha. Ik heb een broeder in Zeeland in Terneuzen en die zegt als reformatorische mens, niet langer gaan bidden, Heere, wilt u mij en wilt u dit en wilt u dat. Maar als het omdraait, zeggen Heere, ik dank u voor wat u gedaan hebt. Ook voor mij. Hij zegt, dan wil de Heilige Geest dat gebruiken. Dat het kwartje valt, dat we het gaan zien. We moeten de Heere gaan danken voor het grote wonder. Hè, dat hij voor ons en voor onze zonde gestorven is. En dan zegt Paulus, wij zijn ambassadeurs, gezanten. Namens Christus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Is er hier nog iemand die zich nog niet met God heeft laten verzoenen? Die de keuze nog niet heeft gemaakt? Dan moeten we ook eerlijk zeggen dat je buiten Christus door en door verloren bent. Helwaardig bent. En dat, ja, hoe moet ik het zeggen, dat je in een gevarenzone zit. En dat God vanmorgen zegt, kom. Stop met redeneren. Stop met excuses maken. Stop met God te bevraagtekenen. Want hier staat het zwart op wit. En hij is voor allen gestorven. Het aanbod van genade komt vanmorgen naar ons allen toe. En de Bijbel, he, die vat het samen onder de rechtvaardiging door het geloof. Wat is dat rechtvaardiging door het geloof? Dat is dat als wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus, dan spreekt God ons vrij van schuld en straf. Ja, Satan wil ons aanklagen. God spreekt je vrij. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En dan ga je zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. De rechtvaardiging door het geloof, het hart van het evangelie. Wat we vanmorgen ook weer met elkaar belijden. Heren, waarom was het op mij gemunt? Daar anderen gaan verloren. Heren, wat een wonder dat u mij als een goddeloze, die leefde voor zichzelf, vrijgesproken heeft. Louter en alleen dankzij het verzoeningswerk en het verlossingswerk van de Heer Jezus. Maar nou naar de keerzijde. Dan wil ik het laatste kwartiertje nog bij stilstaan. De keerzijde, de andere kant van het kruis. Want wanneer wij dat gelovig aanvaarden, wanneer wij het verlossingswerk van de Heer Jezus leren waarderen en daar hem voor gaan danken, en wanneer wij belijden dat wij een nieuwe schepping zijn, dat wij wedergeboren zijn en de Heer toebehoren, dan staat hier in de tekst 2 Korinthe 5 vers 15 het woordje opdat. En dat is een consequentie. Met het doel dat, zegt, betekent het eigenlijk letterlijk, met het doel dat zij die leven, en dan komt het, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Leven wij helemaal voor de Heer Jezus? Hebben wij werkelijk alles op het altaar gelegd? Of zijn er nog gebieden in ons leven die we toch voor onszelf houden? Kijk, dat is onmogelijk. Ik wil eerst even iets theologisch erover zeggen en dan wil ik het praktisch gaan maken. De Bijbel, als we in het Oude Testament kijken naar de tabernakeldienst, dan zien we daar, als we daar binnenkomen bij de tabernakel, dan zien we daar eerst het brandofferaltaar waar het bloed vloeide, waar schaapjes werden geslacht. Dat is het eerste gedeelte van de tekst. Er werd een lammetje geofferd, plaatsvervangend voor de zonde. Het lammetje stierf voor de zondaar die zijn zonde beleed. Maar wat zag je nog meer in de tabernakel, kinderen? Dat met goud en met water, je zag daar het koperen wasvat. Waar de priesters hun gereedschappen reinigden en waar de priesters zichzelf reinigden en de gereedschappen schoonmaakten. Dus bloed en water. Brandofferaltaar, rechtvaardiging. Koperen wasvat, reiniging, heiliging. Ik heb het pas op de Bijbelschool gezegd. Dat is een Siamese tweeling. De rechtvaardiging en de heiliging die horen bij elkaar. De heiliging is onlosmakelijk aan de rechtvaardiging verbonden. Het vloeit er als het ware uit voort. Het een kan niet losmaken van het ander. Maar het zijn wel twee onderscheiden dingen. Rechtvaardiging betekent dat God ons vrij spreekt. En heiliging betekent dat God ons in het leven van groei en opwas in de genade gaat reinigen van al dat vleeselijke en ikgerichte in ons leven. En dan zegt Paulus hier, als een statement naar de gemeente, als de Heer Jezus voor ons gestorven is, en dat is Hij, en we belijden dat en we zijn een nieuwe schepping en we kennen een eertijds, dan kunnen we niet langer meer voor onszelf leven. Dat kan niet. Dat betekent dat alles aan de Here toebehoort. Ik wil dat vanmorgen duidelijk maken met een verhaal wat je misschien wel eens een keer eerder van me gehoord hebt, maar wat ik toch een van de meest indrukwekkende verhalen vind als het gaat over algehele overgave. Het is heel lang geleden, kinderen, ik wil het ook voor jullie vertellen. Maar er was eens een keer een schilder in het jaar 1719 ongeveer. En die schilder die heette Domenico Feti. En die Domenico Feti die schilderde op een gegeven ogenblik een zigeunermeisje. En dat zigeunermeisje die kwam in het atelier van die schilder. En ze ging daar zitten op een kruk. En er werd een doek neergezet. En die schilder, die Domenico Feti, ging dat meisje schilderen. En op een gegeven ogenblik was dat meisje een beetje moe en was het een beetje zat. En ze ging om zich heen zitten kijken naar al die schilderijen die er hingen. En toen was er één schilderij wat haar aandacht trok achter haar. Het was een schilderij wat ze heel indrukwekkend vond. Er was een houten paal met allemaal bloed eromheen en daar hing een man aan. En ze zegt tegen de schilder, wie is dat die meneer die er hangt aan die paal? En dan zegt Domenico Feti, dat is Jezus, de Zoon van God, die de zonde de wereld heeft weggedragen. En het meisje zegt, oh meneer, dan moet u wel heel veel van deze man houden, dat hij dat voor u gedaan heeft, dat hij voor uw zonde is gestorven. Hij gaat verder met schilderen. En 10 minuten later zit ze weer helemaal adembenemend te kijken naar die schilderij. In een bepaald opzicht ook een beetje zielig vond ze dat. Maar en ze draait zich opnieuw om en zegt, meneer, dat hij voor uw zonde is gestorven. Dan moet u wel heel veel van die man houden. Maar op een gegeven ogenblik was die schilder een beetje boos. En die zegt, nou je moet luisteren. Ik wil dat je stil zit en voor je kijkt. En ik wil niet dat je langer omdraait. Anders kan ik jou niet schilderen. Dus op een gegeven ogenblik, aan het eind van de dag, waren ze klaar. En het meisje gaat naar huis. En Domenico Feti geeft dat meisje een hand en dat meisje zegt opnieuw, meneer, u moet wel heel veel van die man houden dat hij dat voor u gedaan heeft. Nou ja, die man, die schilder gaat naar huis, dat meisje gaat naar huis. En s'avonds legt die schilder op bed en die ligt maar over die woorden na te denken. Als een wagenwiel, hè, gaat het door zijn hoofd heen. U moet wel heel veel van die man houden dat hij zijn leven voor u heeft gegeven. Dat is wat. En hij komt tot de conclusie dat hij helemaal niet veel hield van de Heer Jezus. Hij had een koud hart eronder. Hij was niet wedergeboren. Hij had geen levende relatie met de Heer Jezus. En dat raakt hem. En de andere dag, hij zat in de Roomse kerk, de andere dag, met tranen gaat hij naar de kerk toe, waar de priester is, en daar belijdt hij al zijn zonden. Hij komt tot overgave aan de Heer Jezus, en hij komt tot levend geloof. En hij wordt zo verwonderd over het bloed en over het kruis en over de Heer Jezus. En hij rent naar zijn atelier. Hij pakt daar een doek. En hij gaat daar een schilderij tekenen wat bekend staat als Ecce Homo, zie de mens. En hij tekent daar de Heer Jezus met een doornenkroon. Hij schildert dat. En dat schilderij is zo indrukwekkend. Dat schilderij dat komt op een gegeven ogenblik jaren later in München te hangen. In een gallery, in een tentoonstelling. En er komt een jonge miljonair, 27 jaar oud, Ludwig Graaf van Zinzendorf, een hernutterzendeling. Toen nog niet, hij was toen een rijke graaf met heel veel geld, landerijen en met grote kastelen en heel veel potentieel voor zijn carrière. En hij komt, die Zinzendorf die komt daar in die tentoonstelling en die komt bij dit schilderij. Ecce Homo, zie de mens. Maar toen die woorden daaronder, dit deed ik voor u. Wat doe jij voor mij? En die woorden die raakten, dat schilderij dat raakten. En er staat in het boek van Leven Valen beschreven, een brandend hart van Jezus. Hij valt op zijn knieën. Hij heeft daar uren liggen huilen. En toen heeft hij gezegd, Heere, mijn naam, mijn rang, mijn stand, mijn geld en mijn goed en mijn tijd. Alles, alles leg ik op het altaar. Niets is er meer van mezelf. Heren, ik kan niet langer en ik wil niet langer voor mezelf leven. Heren, hier ben ik en gebruik me als een vat voor u. Dat is de uitdaging die God vanavond, vanmorgen hier bij ons neerlegt. Zijn wij bereid om werkelijk alles aan hem over te geven? Morgen komt de toets. Of overmorgen. Of over 3 weken. Of over 2 maanden. Maar er komt een ogenblik. Dat God ons. Dat God terugkomt op die overgave. Dat gebeurde ook bij Zinzendorf. Zinzendorf. Die hoort een paar maanden later van christenen die vervolgd worden in Moravië, in Bohemen. Dat is het huidige Tsjechië. Door de Romeinse kerk werden daar mensen gruwelijk vervolgd. En die mensen die werden als het ware, net zoals de vluchtelingen nu kinderen in Europa, die werden in grote hordes, werden ze voortgedreven. Ze hadden geen onderdak, net zoals die mensen die nu bij Syrië voor het hek staan. Bij Turkije, bij de grens. Geen onderdak. En Zinzendorf die hoort daarvan en Zinzendorf die zegt, weet je, ik geef ze een plek op mijn landgoed. Ik heb het aan de heren overgegeven, ze mogen daar huizen bouwen. En dan komt een hele leefgemeenschap. Dat is nu bekend onder de Hernut, onder de heren hoede. Maar wat gebeurt er? Ze krijgen ruzie, al die christenen daar. Ze krijgen ruzie, de een was wel voor een geloofsbelijdenis, de ander niet. De een was wel voor hoofdbedekking, de ander niet. De een was wel voor bepaalde liederen, de ander niet. Nou ja, die discussies kennen we, hè? Oh, waar mensen zijn, waar gelovigen zijn, daar wordt gediscussieerd. En Zinzendorf vond het zo erg. Hij had alles aan de heren overgegeven. En voor die christenen, en dan gaan ze bekvechten met elkaar, een ruzie maken. En wat gebeurt er, kinderen? 17 augustus 1727 is er een dag zoals vandaag. Het avondmaal wordt bediend in de gemeente. In Bettelsdorf. Het avondmaal staat aangericht. En Zinzendorf is zo verdrietig op de bodem van zijn hart dat die christenen leefden voor zichzelf en dat hun tong als het ware zich zo roerde. En wat gebeurt er? Hij neemt de moed, hij staat op, loopt voor in de kerk en hij zegt, de grootste gruwel acht ik dat wij elkaar veroordelen. Wij hebben maar 1 doel en passie, wij leven slechts om het land te verhogen. En op dat ogenblik daalt de Heilige Geest zo krachtig in die samenkomst. Mensen vallen op hun knieën, beginnen te huilen. Ze gaan elkaar vergeving vragen. Christen gaan aan elkaar vergeving vragen. En vanaf dat ogenblik komt daar een geweldige grote opwekking. 24 uur per dag, vanaf die dag, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 100 jaar lang. Onafgebroken gebed. En honderden zendelingen zijn uitgestuurd over de wereld. Naar India, naar Zuid-Afrika, naar Suriname. En tot op de dag van vandaag zijn daar broedergemeenten. 1 man van 27 jaar. Dat begon eigenlijk met een meisje. Wat een kind dan niet kan doen. Maar 1 man. Die zei, heren, mijn geld. Mijn naam. Mijn rang. Mijn stand. Mijn vrije tijd, heren, ik leg het op het altaar neer, heren. Ik wil alleen leven voor u. En nou gaan we toepassen. Hoe is dat in ons leven? Leven wij werkelijk alleen voor hem? Hoe is het met onze vrije tijd? Hoe is het met ons geld? Hoe is het met ons aandeel in een gemeente? Vorige week heb ik in Urk gepreekt. In de reformatorische baptistengemeente over 1 Korinthe 12. Over het gemeente als een lichaam van Christus. God roept ons op om ons in te voegen in een lichaam. Om een bijdrage te leveren in een plaatselijke gemeente. Of het hier is of elders is. Maar met gevouwen handen moeten wij Gods aangezicht zoeken. En zeggen, heren, waar mag ik lid worden in een plaatselijke gemeente? En mag ik de gaven van de geest aanwenden ten nutte van het lichaam? Want Luther sprak al over het ambt aller gelovigen. Zoals we hier allemaal zitten, als wij wedergeboren zijn en de Heer Jezus toebehoren, wij kunnen niet langer leven voor onszelf, maar God heeft ons een gave gegeven, die we gebruiken voor evangelisatie, voor pastorale counseling, voor herderschap, voor leiderschap, voor hulpverlening. Lees maar naar 1 Korinthe 12. Paulus die zegt tegen de gemeente, wij kunnen niet meer voor onszelf leven. God wil ons gebruiken. De een is een oog, de ander een elleboog, de volgende is een voet. Maar we moeten wel ergens dienen in een plaatselijke gemeente, in het lichaam van Christus. En daarom een vraag, hebben wij onszelf aan de Heer overgegeven? Of is er een periode geweest dat we onszelf aan de Heer hebben overgegeven. En is het inderdaad wat wij lezen in 2 Timotheüs 3, dat we weer liefhebbers van zingenot zijn geworden? Van de genoegens van deze wereld? Van allerlei aardse dingen waar we druk mee bezig zijn, terwijl de wereld om ons heen verloren gaat? Ik zeg niet dat we allemaal evangelist moeten worden. Of dat we allemaal op straat moeten staan. Maar we hebben een roeping, een heerlijke roeping, om de naam van Jezus te verhogen. Wij leven slechts om het lam te verhogen. Paulus die gebruikt het beeld, en dan ga ik afronden. Paulus die gebruikt het beeld van ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest. Hij zegt, ons lichaam is een tempel. En die tempel die is duur gekocht. Als we straks deelnemen aan het avondmaal, dan belijden wij, mijn lichaam is door Heer duur gekocht. En dan zegt Paulus, verheerlijk dan God door middel van je lichaam. Verheerlijk dan God. En wijd jezelf dan ook geheel en al aan hem toe. Met al de kamers van je hart. Misschien is hier een echtpaar of een aanstand echtpaar, een verloofdstel. Dat binnenkort gaat trouwen. Ze hebben een huis gekocht. Maar stel je nou voor. Dat je huis hebt gekocht en je hebt de sleutels gekregen. En de kelder die zit nog op slot. En de zolderkamer, daar heb je geen sleutel van. Dan zeg je, ja maar luister eens, ik heb er een grote som geld voor betaald. Ik heb recht op al die kamers van mijn leven. En voordat we straks aan het avondmaal deelnemen, zou ik toch willen vragen om een ogenblik jezelf voor de Heer te verootmoedigen. Want dat is elke keer weer nodig hoor, ook in mijn eigen leven. Elke keer weer nodig. Heer, ik wil me verootmoedigen voor u. Zijn er kamers in mijn leven die ik toch weer ben gaan vasthouden? Zijn er toch weer gebieden in mijn leven, zonden in mijn leven, die ik me toch weer heb toegelaten? O Heer, ik wil me verootmoedigen voor u. En ik wil opnieuw uitspreken, Heer, ik wil niet langer leven voor mezelf. Maar in het licht van het wonder van het kruis, van uw diepe genade, Heer, wil ik echt werkelijk, geheel en al, voor u alleen leven. Amen. Laten we een ogenblik stil zijn en dan kunnen misschien degenen die gaan spelen gaan zitten. Of ik weet niet hoe we begeleiden. We gaan zingen nou, hè, toch het lied. Lied 575. Laten we een ogenblik stil zijn. Gewoon even een half minuut op ons in laten werken. En dan wil ik heel kort met gebed afsluiten. Heren, wij willen u zo danken voor uw diepe, onuitsprekelijke genade. Wij die de hel verdiend hebben. Heren, wij die de hel verdiend hebben, heren, wij kunnen de hemel ontvangen. We kunnen eeuwig leven ontvangen, vergeving van zonde, levende relatie met u. Door het offer van uw zoon. Heren, ik bid dat u ons eerlijk maakt voor u, Heere. Ook als we misschien vanmorgen hier zijn en lauw en gezapig zijn op de bodem van ons hart. Misschien zijn er zorgen in ons leven die we niet overgeven aan u. Ballast. Lasten die ons zo lichtelijk omringen. Of lasten die ons te neerdrukken. Zonden die ons omringen, Heere. Voordat we straks ook met elkaar uw dood gaan gedenken, geeft u ons dit ogenblik van verootmoediging en zeggen, Heere, vergeef me. Heer, ik belijd en erken dat ik uw genade ook in dat gebied weer nodig heb. Heere, wie zijn wij zonder uw genade en zonder uw verlossingswerk? Heere, ik bid dat deze boodschap vanmorgen een uitdaging zal zijn vanuit uw troon aan een ieder van ons om werkelijk niet alleen een bijdrage aan de gemeente, financieel, maar ook werkelijk ons in te zetten. Om werkelijk onszelf te geven, ook aan de gemeente. Om werkelijk ook een instrument van u te mogen zijn tot opbouw van de gemeente. Om elkaar te bemoedigen. En om de blijde boodschap van uw genade uit te dragen in deze wereld. We danken u dat u deze boodschap aan ons hebt toevertrouwd, waar miljoenen miljoenen zielen van verstoken zijn. Heere, ik bid dat u ons alle passioneert om het land te verhogen. Heere, om Jezus Christus, uw lieve Zoon, ja, de eer en de glorie te brengen die u de drie-enige God waar bent. Heere, we danken u voor uw boodschap. Zegen het aan onze harten en zegen ook de rest van deze dienst in uw wonderbare naam uit genade. Amen.